De psalmen. Poëzie in de Bijbel. Dat hebben we nog niet eerder, denk ik, de afgelopen jaren zo nadrukkelijk bij de hand gehad. We gaan een dichtbundel behandelen met elkaar. Een liederenbundel. Een gebedenboek. En omdat we nu de eerste 150 psalmen gaan behandelen vandaag, dacht ik van, nou, er kunnen er ook nog wel drie bij om zo hier en daar wat te illustreren. Dus ik wil ook drie hele beroemde Nederlandse gedichten de revue laten passeren, om even op gang te komen van wat zijn nou eigenlijk gedichten. Want de psalmen, dat zijn gedichten van, nou ja, 4000 tot 2500 jaar geleden ongeveer, zijn die geschreven. En oud-Nederlandse gedichten, als je Nederlands hebt op de middelbare school, dan kom je dat tegen, dan lees je af en toe dingen dat je denkt van, waar gaat dit over? En dan denk je, dat is dus onzin. Als ik me afvraag, als ik een gedicht lees of een lied hoor en ik denk, waar gaat dat over? Waar slaat dit eigenlijk op? Dan, ja, dan heb ik de neiging om te denken van, nou ja, dat kan ik maar beter laten vallen, dat vak. Daar moesten we maar niet langer over nadenken, want dat is ver weg en dat zijn woorden waar ik helemaal niks van begrijp, wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Nou, een van de meest bekende Nederlandse gedichten, om dat misverstand gelijk uit de weg te ruimen, als iets oud en onbegrijpelijk is en als er dingen in staan die onzin zijn, zeg maar, dan moet je extra opletten, want er kon er wel eens inhoud in zitten. En we weten allemaal hoe dat werkt. We weten allemaal hoe dat werkt. We gaan terug naar Parijs 2024. Nog niet zo lang geleden. Medailleuitreiking van het roeien. Een Leidse roeister betreedt het podium. Of ruim een week later, 3x3 basketbal. Twee jongens van ZZ Leiden, jawel, die in Leiden zijn opgegroeid. Die hebben goud gewonnen. Die staan op het podium. En dan wordt het stil en dan gaat daar een vlag omhoog. En dan staan die atleten daar en die zingen Wilhelmus van Nassau, ben van Duitse bloed, de land getrouwen, bleef ik tot in de dood. De Oranje blijf ik vrij onverveerd. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Nou, dat. Dan moet je opletten. Moet je opletten wat hier gebeurt. Wij zitten aan de tv te kijken, ik weet niet hoe jullie vergaat. Ik heb het op 5 mei of 4 mei heb ik het nog sterker. Maar dan heb ik af en toe tranen in mijn ogen. En ik heb de neiging om te gaan staan. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Belachelijk. Er slaat helemaal nergens op. De prinsen van Oranje ben ik vrij onverweerd. Ik? Prins van Oranje? Vrij onverweerd? Nou, ik dacht het niet. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik weet niet wat vrij onverweerd betekent, maar hè? Het klinkt heel gewichtig. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Dat is onzin. Dat is helemaal niet waar. Nou, dat. Een oud gedicht. We zijn allemaal geroerd. We zijn allemaal geraakt. Het raakt ons. En als je het leest, op de keper beschouwt, denk je, het is onzin. En toch vinden we dat Wilhelmus heel bijzonder. We noemen het ons volkslied. En sommigen onder ons, die kennen vers 6. Dat is wel grappig, die hebben wij op de 4 mei dodenherdenking. Toen waren wij in Ootmarsum afgelopen voorjaar, hebben we het zesde couplet ook gezongen. Mijn schild en de betrouwen, zijt u, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat is zo geweldig indrukwekkend. En voor de meeste Nederlanders is dat onzin. En die staan dat ook gewoon te zingen. Dat is wat. Nou, dat is een illustratie van hoe dat kan werken. Dat er in gedichten, dat er iets staat dat je denkt, het raakt me, ergens doet het me wat. Het geeft me, het bepaalt iets van mijn identiteit, het doet iets met me. Maar ja, ik snap er helemaal niks van. Het zijn liederen, het zijn gebeden, het zijn angstkreten. Er staat een emotie in, van hier tot Tokio zou ik willen zeggen. Je wordt aan alle kanten geraakt door wat erin zit. Allerlei uitingen van gevoelens en emoties. Van hoop tot wanhoop, van angst tot blijdschap, van twijfel tot godsvertrouwen. Alles zit erin. Soms weten we niet wie er spreekt eigenlijk. Dan lees je het gedicht door en denk je, hier klopt echt helemaal niks van. Er blijken er dus verschillende mensen aan het woord te zijn. Er is iemand die roept ergens toe op. Jongens, laten we zingen. En dan vraagt iemand anders, waarom zouden we zingen? Nou, omdat de Heer dat en dat heeft gedaan. Oh, is dat zo? Vertel. En dan komt er weer, nou, dat een soort beurtzang-idee, wat je in het Hooglied bijvoorbeeld ook heel erg tegenkomt. Dat zit er heel veel in. Er zit heel veel figuurlijke tekst in. Overdrijving zit erin. Die Joden, die hebben sowieso de neiging van overdrijven. Het is een volk van overdrijving. Het lijkt een beetje op Nederland, wat dat betreft. Heel veel beeldspraak, heel veel beeldspraak. Nou, heel veel klopt dus ook helemaal niet. Dat betekent dat het best nuttig is om af en toe eens even naar de psalmen te kijken en denken van, wauw, wat staat daarin? En wat betekent dat eigenlijk? En wat kunnen wij daar nou mee? De rode draad, om mee te beginnen, die je er tegenkomt in de psalmen, is dat er een enorme kloof kan zijn, een enorme afstand kan zijn tussen onze dagelijkse ervaring, wat we meemaken in ons leven, en dat wat we geloven. Wij geloven dat God altijd aanwezig is, dat hij alles in zijn hand heeft, dat niets hem uit de hand loopt, dat hij altijd er is en dat wij zijn geliefde kinderen zijn, dat hij in ons woont en dat wij veilig zijn. En onze dagelijkse ervaring, die kan zijn, die is soms, die is vaak, God, waar bent u? Ik merk niks van u. Ik hoor niks van u. Het gaat niet goed met mij. Ik worstel met mijn gezondheid. Ik worstel met allerlei andere dingen. Dan zitten wij hier redelijk relaxed in Leiden in Nederland anno 2024. Maar het grootste deel van de christenheid worstelt met vervolging, verdrukking, met armoede. Dus echte armoede, zal ik maar zeggen. Dat je dus, hè, wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen, maar stel dat je gewoon geen geld hebt, dat je je huur niet meer kan betalen, dat je dakloos wordt, dat je niet naar de winkel kan, naar de supermarkt kan gaan om zomaar een kar boodschappen te halen voor het komend weekend, voor de komende week. Dat je moet worstelen om rond te komen. Nou, die mensen zijn hier in Leiden ook, hier in de omgeving in Nederland ook, maar dat soort mensen, die begrijpen nog beter dat verschil. Bij hen is God wel aanwezig. En dan sta ik met mijn, dank voor het compliment, Henny, mijn nieuwe polo, weet je wel, dat je denkt van nou, dat kan zomaar. Ik sta hier super rijk te zijn. En toch merk ik ook dat er een afstand is tussen wat ik geloof en wat ik ervaar in het dagelijks leven. Nou, daar gaat het over. En de psalmen bieden, en dat gaan we meemaken het komende jaar, een soort brug tussen die afstand. Als je onze dagelijkse ervaring en dat wat we geloven, als je die naast elkaar zet, dan wordt in het boek de psalmen, net als overigens in de hele Bijbel, de brug geslagen door herdenken, gedenken, wat we net in ons laatste lied ook gedaan hebben, en vooruitkijken, wat we vanochtend in onze liederen ook gedaan hebben. Het terugkijken naar wat de Heer gedaan heeft en het vooruitkijken naar wat gaat komen, dat slaat de brug in, over het gat tussen onze dagelijkse praktijk en dat wat we geloven. Hou dat vast. Dan even naar de drie B's. We gaan straks al even naar het boek de Psalmen. De drie B's. De B's van bemoediging, belofte en betekenis. Bemoediging, belofte en betekenis. Dat is heel goed, denk ik, om te beseffen dat dat drie verschillende dingen zijn. Bemoediging, als de Heer mij bemoedigt, geeft hij me niet direct ook een belofte. En als hij mij een belofte geeft, is dat niet per se de betekenis van die tekst. Dan gaan we in de psalmen heel veel tegenkomen. Heel veel van die voorbeelden. Eén persoonlijk voorbeeld even voor jullie, of om te illustreren, zeg maar. Eén wat die voor mij er iedere keer inhakt, als ik terugdenk. Dat is dat ik op een moment dat de artsen tegen mij zeiden, 2,5 week hebben ze dat volgehouden, dit kan ze niet overleven. Het ging over Lieneke, die op de intensive care lag. Dit kan ze niet overleven. Dit kan ze niet overleven. We weten nu welke bacterie het is. En we hebben nu dit gezien en dit gezien. Ik heb de literatuur erop nagelezen, zei die chef de kliniek tegen mij. Dit kan ze niet overleven. Op dat moment viel mijn Bijbel open. Op de plek waar ik toevallig bezig was. Dus dat die daar open viel, was niet echt heel wonderlijk, zeg maar, verbazend. Maar daar lag mijn bladwijzer. En ik zag een bladspiegel. En daar stond God die alles in leven houdt. Ik heb de rest niet gelezen. Ik heb het ook niet gezien. Maar dit sprong eruit voor mij. God die alles in leven houdt. En het was zo'n ongelofelijke bemoediging op dat moment. God sprak tegen mij. Dat kan gebeuren. Heren. Dat is voor mij heel erg lastig. God sprak op dat moment tegen mij. Die pakte mij in hun nekvel en die zegt, die artsen die kunnen zeggen wat ze willen, maar ik ben God die alles in leven houdt. Dat was voor mij een bemoediging van Lieneke gaat dit overleven. Dat wist ik op dat moment. En ik durfde, ja dat werkt dan heel raar zo, maar ik durfde dat zelfs ook te vertellen tegen die arts. En daar hebben we een mooi gesprek over gehad met een paar van die artsen daar. Van Gods aanwezigheid. Ik heb de tijden daarna heb ik geprobeerd die tekst terug te vinden. Ik ben best wel thuis in mijn Bijbel, maar ik kon die tekst niet terugvinden. Ik wist niet waar het stond. Ik kon hem niet vinden. Ik heb zelfs het gedeelte, dat weet ik dus heel erg zeker, want ik wist natuurlijk dat het in 1 Timotheus stond ergens. Ik heb die hele brief gelezen, ik heb hem langzaam doorgelezen, ik heb hem nog een keer doorgelezen en ik heb die tekst niet kunnen vinden. Mijn ogen waren dicht op dat moment. Ik las het niet. En pas jaren later, toen er wat rust gekomen... Ja, precies. Toen het wat tot rust gekomen was, in mijn eigen leven, om nog even zo te zeggen, toen zag ik het weer staan. En dacht, wat is dat gaaf. God die alles in leven houdt. Want ik wist dat het niet waar was. Ik wist dat het niet waar was. God heeft Lienekes oogzenuwen niet in leven gehouden. God heeft de kraakbeen aanmaken in Lienekes heupen niet in leven gehouden. God heeft de hormoonhuishouding niet in leven gehouden. God heeft die zenuw en de nervus ulnaris, waardoor je aan de buitenkant van je pink en je ringvinger kan voelen en zo, heeft die niet in leven gehouden. Er zijn een heleboel dingen, meer dingen, niet in leven gebleven. Dus het klopte niet. Het klopte gewoon niet. Het is gewoon niet waar. Gelukkig las ik het toen pas en niet eerder. Want ik raakte er niet in verwarring. Want ik had drommels goed door dat het een bemoediging was, maar niet een belofte dat God alles op dat moment in leven liet. Hij sprak tot mij door die tekst. Dat hakte erin. En dat kennen we hopelijk allemaal. Dat stille tijdmoment, zal ik maar zeggen. Dat bijzondere dat je ergens mee zit en dat God in één keer tot je spreekt en je enorm aanspreekt, bemoedigt, troost, een hart onder de riem steekt. Maar dat wil niet per se zeggen dat wat daar staat ook een belofte is. Maar hij zegt, kijk, dit heb jij nu nodig. Ik ben erbij. Dat is een bemoediging. Dat is niet per se een belofte. En als je het dan later doorleest, dan ga je doorlezen over de betekenis van zo'n tekst. En denk je, oh, dat gaat heel ergens anders over, een andere context. Als ik dat als eerste gedacht had, dan had ik die hele bemoediging niet gehad. Dan had ik gedacht, ja God, dit staat hier, maar het gaat heel ergens anders over. Dus dit gaat niet over Lieneke. Weg bemoediging. Wat is het dan geweldig dat God je zo bij de kladden pakt, dat je de context helemaal kwijtbrengt en dat je geraakt wordt door zo'n tekst. Wat is dat grandioos. Nou, en zo werkt dat natuurlijk ook bij de psalmen. Want je moet dan proberen een context te vinden, de betekenis, waar gaat dit nu over? Wat heeft dat nou te zeggen? Bedoelt God daar meer over te zeggen dan ons alleen maar aan te spreken? Alleen maar, zeg ik dan. Je kent uit dit voorbeeld, kun je voorstellen dat ik dat ongelooflijk hoog acht. Dat God ons in zijn dagelijkse leiding, aanwezigheid in ons leven, door zijn geest, door zijn woord, ons aanspreekt, ons bemoedigt. Dat hebben we nodig. Daarom ook oproep, alsjeblieft jongens, lees de Bijbel, lees de Bijbel, lees de Bijbel. Formuleer je vragen, formuleer voor jezelf waar je mee zit, bid er desnoods voor en ga de Bijbel lezen. Want geef God de kans om je aan te spreken. Wat is dat zo grandioos. Nou, Bij de psalmen krijg je dan de vraag van, gaat dit over mij? Gaat dit niet over mij? Als je het hebt over de betekenis. Heel veel psalmen zijn persoonlijk, sommige zijn gemeenschappelijk. Soms schrijft een psalmdichter in de ik-vorm. En in één keer, halverwege de psalm, schakelt hij over naar de wij-vorm. Nou, dat kennen we uit het boek Handelingen ook van Lucas. Die praat over zij. En toen wordt het wij. Dan denk je, hey, Lucas is erbij. Nou, dat is dus ook een soort ervaring van, er zit iets in die tekst waardoor je, nou ja, daar kunnen we iets mee. Ons geloof is heel individueel gericht van nature. Maar we geloven ook samen. En als we de Bijbel lezen, de psalmen lezen, denk je van, nou, dit is eigenlijk wel heel erg samen. En heel weinig alleen. Dat is ook wel heel erg gaaf. Nou, en dan, ja, we kennen de psalmen. Ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Ik ben gaan lezen de afgelopen zomer. En ik kwam allemaal teksten tegen die ik kende. Maar van de meeste van die teksten wist ik de context niet. Dan denk ik van, oh, staat dat daar? Ik ken heel veel van die losse psalmen, psalmteksten, zeg maar. Maar de context, waar gaat het eigenlijk over? Dat was nieuw voor me. Of weer nieuw, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Nou, dat heb je in Nederlandse gedichten natuurlijk net zo. Dat we af en toe een tekst citeren. En dan weten we precies waar het over gaat, hebben er een gevoel bij. En als je dan doorleest, ik weet niet of iemand het al gelezen heeft, maar gisteravond kregen we in onze mailbox een stuk tekst van iemand die graag anoniem wil blijven. Naatje Nozel. En dan gaat het ook over het doorlezen. En dat betekent toch dat je anoniem wil blijven? Ja, nee, dat is precies. Nee, goed, dankjewel. Dan heb ik het goed gezegd. Ja. Naatje Nozel. Over het doorlezen. Een heel mooi voorbeeld, ander Nederlands gedicht, dat ik dan even tussenvoeg, maar dat is Herinnering aan Holland. Kennen we dat gedicht, Herinnering aan Holland? Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. En dan? Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einder staan. En dan? In de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. Mooi gedicht, hè? Wat warm. Wat sfeervol. Dit gaat over Nederland zoals we het liefste zouden zien. Zover kwam ik niet uit mijn hoofd. Het eerste couplet ging, de eerste regel eigenlijk. Maar dan, Hendrik Marsman, die heeft geen liefelijk gedicht geschreven. Die heeft een gedicht geschreven over de kracht van het water. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zo begint hij. Dan leg je de klemtoon even anders. Denk het aan Holland. En zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Maar aan het eind, de lucht hangt er laag. En de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Punt. Lieflijk gedicht, denkend aan Holland, zie ik een bootje over de rivieren en door de kanalen. André van Duin, Jannie van der Heijden, heerlijk slow television. Hendrik Marsman zegt, dat water, dat lijkt rustig en vredig. De stem van het water met zijn eeuwige rampen wordt gevreesd en gehoord. Zo kun je je vergissen, daarom is het goed. Dankjewel voor de tip. Geef je hem door, bedoel ik, sorry. Om door te lezen, om een tekst in zijn verband te lezen. Dat even. De psalmen, daar staat dus echt alles in. En wat heel mooi is, wat je afvraagt, wat heeft dat nou voor mij? God, even vanuit ons geloofsbelijden, God is de eeuwige. God is de altijd aanwezige. God is de alwijze. God heeft alles in zijn hand. God weet dat heel veel emoties van die psalmdichters, dat die onterecht waren, dat die niet nodig waren, dat dat niet had gehoeven. Bij sommige psalmen komt het halverwege de psalm ook wel tot rust, dat ze een nood uitroepen en dan in één keer denken, oh ja, maar God is er. Toen riep ik tot de Heere, of toen keek ik naar hun einde, en dan kwam ik in Gods heiligdom en dan zag ik het van de andere kant. dat soort teksten. Sommige psalmen komt dat goed, maar er zijn ook psalmen waarin het niet goed komt. Of waar het naast elkaar blijft te staan. Psalm 88, lees maar eens door, daar komt het gewoon niet goed. Dan had God toch kunnen zeggen in zijn wijsheid, in zijn, mijn geïnspireerde woord van God, hoeft Psalm 88 niet te staan, want dat klopt gewoon niet. Want ik ben er, wel. Het kan niet zo zijn dat in het leven van een gelovige, dat God nooit luistert en geen antwoord geeft, en dat uiteindelijk de conclusie alleen maar is, geen licht. Geen licht. Dat is toch strijdig met God. God had kunnen zeggen, dat hoort dus niet in mijn Bijbel. Maar God heeft gezegd, ik zet het wel in mijn Bijbel, omdat dit in alle tijden, die ik overzie als eeuwige, in alle tijden kan dit een geloofsbeleving zijn van een van mijn kinderen. Dat zou zomaar kunnen. God is de eeuwige. Hij heeft het in zijn woord opgenomen. Het is relevant voor alle tijden. En dat betekent automatisch, die conclusie mogen we dan direct trekken, een relativering van ieder extreem standpunt qua theologie. Want als we de psalmen lezen, dan kom je niet meer aan met God heeft de wereld gemaakt, hij heeft iets in gang gezet en heeft zich teruggetrokken. Hij is er niet meer. Hij is een God op afstand. Dat is onzin. Want overal in de psalmen lees je de noodkreet en dan lees je de antwoorden dat God er wel is en dat hij er is. Maar de andere kant, dat je zegt, God is er, hij heeft mij gemaakt, hij is op mij betrokken en hij geeft alles, hij hoort mij altijd en hij geeft alles wat ik graag wil. Het gaat mij goed, het gaat mij voor de wind. Dat is ook onzin. Dat geldt niet voor alle gelovigen, want dat staat ook in de Bijbel. God staat daarboven. Dus we worden vanuit allerlei achtergronden, worden we in een bepaalde richting gedrukt en de psalmen brengen daar balans in. Het is het raadsel van de heilsgeschiedenis, denk ik. Schepping, zondeval, verlossing en voleinding. Wij zitten nu ergens tussen de verlossing en de voleinding in. Dat betekent, zoals we net ook gezongen hebben, die hoop, die mogen we vasthouden. Die voleinding is er nog niet. We zien er wel wat van, klassieke liederen. Er komen stromen van zegen. Er komen stromen van zegen. Heer, zend ons die druppels nu al. Geef ons nu af en toe wat druppels, want we hebben ze zo nodig. Nou, dat is eigenlijk een noodkreet, zoals we die in de psalmen ook tegenkomen. Hij is er altijd. Altijd is hij betrokken. Altijd laat hij zich zien. Altijd zwijgt hij. Daar bedoel ik mee. In alle tijden komt het voor dat hij zich laat zien, dat hij zich laat horen. En in alle tijden komt het voor dat hij zwijgt. God is God. Altijd staat hij op afstand. Altijd is hij dichtbij. Altijd mogen wij hem kennen. Altijd mogen wij hem niet begrijpen. Als de ongrijpbare, de te grote voor ons, de onbegrijpelijke. Daarom snappen we ook niet waarom Psalm 88 en Psalm 91 bij elkaar staan. Daar gaan we het loop van het jaar vast ook nog wel naar kijken. Hij geeft geloof, hoop en liefde, heb ik hier staan. De zekerheid van zijn aanwezigheid en zijn beloftes. De zekere hoop dat hij komt. Met, hebben we ook meegekregen, de Heilige Geest in ons als anker van de ziel. Waardoor we zeker weten dat we veilig aankomen. Wat gaaf. Altijd is er zekerheid, hij is er. Hij komt om een eind te maken aan de gebrokenheid, aan het onrecht. Er wordt enorm veel over gebrokenheid en over onrecht geklaagd in de psalmen. Enorm veel. En misschien is het goed als wij het nieuws lezen, om dat ook eens tot ons door te dringen. Zo door de bril van de psalmen naar het nieuws te kijken. Tegen God te zeggen van dit is, ja laat me gewoon zo zeggen, God geklaagd wat hier gebeurt. Laten we het alsjeblieft uitspreken naar God. God, dit is zo onrechtvaardig. Dit is zo verschrikkelijk onrechtvaardig. Zoals Giel het vorige week zei over de piramide. Dat wij in het Rijke Westen hier in Nederland, ook al zijn we dan niet de oudste of de rijkste misschien in Nederland. Dat we in het topje van de piramide zitten. En dat onze rijkdom gebaseerd is op onrecht en op armoede. En op onrecht en op armoede. Hier in Nederland en de rest van de wereld. Dat besef. Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we eruit? Kunnen we eraan ontkomen? Nee, we zitten vast in het systeem. Kun je persoonlijke keuzes maken? Ja, soms wel. Sommige dingen kun je niet beïnvloeden. Maar raakt het ons dat we leven in een wereld van onrecht? Dat onze aanwezigheid hier, dat we hier zitten met een nieuwe geluidsinstallatie, met een warm lokaal, een mooie vloer, enzovoorts, enzovoorts. Dat automatisch ergens het effect heeft in de wereld dat er mensen zijn die 14 uur per dag ergens in een mijn metalen uit de grond proberen te krijgen. Anders kunnen wij onze Bijbel niet lezen op onze smartphone. Anders doet onze iPad het niet. Anders doet de batterij of de motor van onze auto het niet. Kan die überhaupt niet gemaakt worden? Wij genieten van hele mooie dingen, dat noemen we zegeningen. Misschien mag dat ook wel, ik weet het niet. Maar misschien is het ook wel gewoon vloek, omdat het gebaseerd is op onrecht en op bloed en op lijden. Nou, daar gaat de psalm over. Worden we wakker en durven we net als de psalmdichters te roepen van God, grijp alsjeblieft in. En dan die overwinningskreet, psalm 98 of zo, ik denk dat het die is. God zal komen om in rechtmatigheid en gerechtigheid te richten, dan zal die komen. En dan betekent dat ook dat je vanaf psalm 104 dat halleluja tegenkomt. Als het oordeel geveld is, als het onrecht, de wortel, het kwaad recht uit is, dan is er vrede. Dan is er rust. Dat halleluja, dat komt inderdaad 27 keer voor in de Bijbel. En het komt één andere plaats buiten de psalmen. Dat was mijn verkeerde formulering de vorige keer, 2 weken geleden of zo. Dat is niet 1 keer in Openbaring 19, maar 4 keer in Openbaring 19. En als je die gewoon aftrekt van die 27, kom je aan de 23 in de psalmen. Dus ik had de verkeerde formulering, niet helemaal exact. En door de reactie was ik gelijk de draad kwijt. En dacht ik, bijna goed. Maar het is toch wel gaaf. Wou ik even corrigeren, dan heb ik dat maar weer rechtgezet. Anders blijft dat zo een heel jaar boven de markt hangen. Van Marnix, die verkeerd vertelt allemaal onzin. Nou, eventjes kort naar de dichtvormen. Psalm 2. Pak die er even bij, dat is wel leuk. Psalm 2. Dan even een klein beetje bladeren. In de Joodse dichtvorm komt geen rijm voor zoals wij dat kennen. Dat eindrijm, dat klassieke eindrijm. Alliteraties overigens wel. Maar heel veel betekenisrijm, gedachtenrijm zoals ze dat noemen. Dat gedichten in 2 regels achter elkaar ongeveer hetzelfde zeggen bijvoorbeeld. Parallelie wordt dat genoemd. Psalm 2, als je dan vers 4 en 5 bijvoorbeeld even bekijkt. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Dat zijn mooie regels en die kom je overal in de psalmen tegen. Dat je leeft van, hé, de eerste regel. Die in de hemel troont, lacht. En de volgende regel die zegt eigenlijk hetzelfde. De Heer, dat is degene die in de hemel woont, die spot met hen. Parallelie. Er zijn allerlei vormen van, ook wel in de vorm van tegenstellingen. Bijvoorbeeld Psalm 20, vers 9. Dat is ook een hele mooie. Dat is een soort parallelie, maar dan met een tegengestelde betekenis. Psalm 20, vers 9. Anderen buigen en vallen ter aarde. Dan zie je die neergaande beweging. Anderen buigen en vallen ter aarde. Wij richten ons op en houden stand. Dan zie je gewoon diezelfde lijn, de ene opgaande lijn, de andere neergaande lijn. Dat wordt naast elkaar gezet, een soort tegenstelling. Dan gaan we eventjes terug naar Psalm 2, dus voor het gemak even. Want je hebt ook een soort, in de vorm heb je ook een soort parallelie, maar dan met een tegengestelde volgorde, een omgekeerde volgorde. Dat zie je in vers 10 van Psalm 2 bijvoorbeeld heel mooi. Daarom, koningen, wees verstandig. En dan had er kunnen staan, als parallelie, leiders van de aarde, wees gewaarschuwd. Maar er staat nu, dat is dat omgedraaid, dat noemen we een chiasme. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Dus dan wordt het koningen van de aarde en leiders van de aarde, of koningen en leiders van de aarde, die worden om die inhoud heen gezet. En dat is een stijlfiguur die in de klassieke literatuur veel meer tegenkomt, die eigenlijk nog weer benadrukt wat daarbinnen staat, dat heel belangrijk is. Wees verstandig, wees gewaarschuwd, doe je oren open, luister als er wat gezegd wordt, als God spreekt. Dat is dus een soort beklemtoning van wat er staat. In een groter verband heb je dan nog een insluiting, daar ga ik niet lang over, maar dat komen in de buurt. Even kijken, nou weet je wat, pakken Psalm 1 en 2 er even bij. Psalm 1 vers 1, Gelukkig de mens. Psalm 2, vers 12 aan het eind. Gelukkig wie schuilen bij hem. Gelukkig die. Dat is, vormt samen een soort insluiting waarbij de psalmdichter zegt van deze twee, dit hele stuk dat hoort bij elkaar. Wil je gelukkig worden, dan moet je psalm 1 en 2 als één geheel lezen. Ik denk dat we daar over 2 weken nog wel verder op doorgaan als Ben daar wat over gaat zeggen. Maar dat noemen we een insluiting, dat is best wel heel mooi. Een hele mooie variant van die insluiting vind je bijvoorbeeld als het gaat over alles wat hij doet komt tot bloei. Staat er in hoofdstuk 1 vers, psalm 1 vers 3 aan het eind. Alles wat hij onderneemt gelukt uit de vorige vertaling. Als je wil weten wat dat betekent, dan ga je dus ook in de Bijbel kijken. Wat staat daarover? En dan vind je op zich ook een hele mooie insluiting. Dan moet je Genesis 37 maar eens lezen. Dat Jozef kwaaie gezichten tegenover zich treft. Zijn kleed uitgetrokken wordt, in de put gegooid wordt. Verkocht wordt aan de Midianitische kooplieden. Dat hij aan Potifar verkocht wordt. Dat hij een loer gedraaid krijgt door de vrouw van Potifar. Dat hij in de gevangenis terechtkomt. En Genesis 37 vers 1 en Genesis 37 vers laatst geven een hele mooie insluiting die de betekenis van alles wat hij onderneemt gelukt uitleggen. Nou, dan hebben we natuurlijk nog wat voorbeelden over, nou ja. Oh ja, dat is ook wel leuk om te noemen. We hadden het Wilhelmus aan het begin. Het Wilhelmus heeft 15 coupletten. En die beginnen allemaal met een volgende letter van de naam Willem van Nassau. Ieder couplet begint met de volgende letter. Vandaar dat, als je wil weten, mijn schild en de betrouwen, welk couplet is dat ook alweer? Dan weet je dat dat weet je dat dat het zesde couplet is. Zo kun je dat onthouden. Nou, dat komt in de Bijbel ook voor, in de psalmen dus ook voor. Psalm 119 is een heel mooi voorbeeld. Dat al die coupletten samen het hele Hebreeuwse alfabet volgen. En nog veel sterker, dat al die regels in het couplet ook weer beginnen met diezelfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat is een heel kunstig gedicht. Dat zijn niet zomaar verzonnen opwellingen, zal ik maar zeggen, neergeschreven opwellingen. Maar dat zijn kunstige stukjes literatuur. Je hebt allerlei soorten psalmen. Je kunt ze indelen op allerlei manieren. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen, want dat is best ingewikkeld. En iedere indeling die klopt dan weer niet vervolgens. Maar wel heel mooi dat je dus allerlei gebeden hebt. Je hebt allerlei smeekbedingen. Je hebt lofliederen, persoonlijk en samen. En soms kantelt dat. Je hebt bedevaartsliederen, pelgrimsliederen. Ook heel erg mooi. Dat past heel erg in die rode draad. Die staan ook aan het eind. Maar die pelgrimsliederen, die kennen wij ook uit de praktijk. Hè? Ik weet niet of jullie wel eens avondvierdaags hebben gelopen. Ik deed dat vroeger wel. Een keer of 6 of zo heb ik dat gedaan. Misschien iets meer. Ja, ik denk 10 keer zelfs, want ik wilde die tweede medaille ook. Ik heb avondvierdaagse gelopen en dan was het toen we het in schoolverband liepen, was het echt op een gegeven moment, we zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal, helemaal! Dat, kennen jullie die? Bestaat die al lang? Ik kon er geen jaartal van vinden, van het Wilhelmus wel, maar van deze niet. Dat is een bedevaartslied. Je bent op weg naar de finish en je roept elkaar toe, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, Ferdinand zei het al, het, misschien wel heel snel al, weet je wel. Dat, het is heel binnenkort. En om dat nog eens een keer extra als bemoediging je in te prenten, roep je aan het eind helemaal. Dat is een bedevaartslied ten top. Ik had vroeger, toen ik dat zong, nooit door dat het zo in de psalmen had kunnen staan. Dat er dat soort liederen in de psalmen staan. Er zit gewoon een hele mooie betekenis in dat je elkaar oproept. We zijn onderweg naar een doel. We zijn onderweg naar een doel en we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus vergis je niet, we zijn er nog niet, maar wel bijna. En dat helemaal, dat gaat komen. Dus dat schreeuwen we nog een keer extra uit. Want als we in de ellende zitten, als we even geen licht meer zien, als we pijn lijden, als we worstelen met de omstandigheden, of als we worstelen met ellende in de wereld of het onrecht, dan hebben we het nodig om het elkaar toe te roepen. Of dat er af en toe iets tegen iemand tegen ons zegt, stomp op de schouder, arm om de schouder. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Nog niet helemaal, maar dat helemaal komt wel. Hou vast. Hij is er. Nou, hou dat vast. De rode draad. Nog 1 rode draad en dan stop ik ook echt. Wat je in de psalmen tegenkomt, rechtvaardigen. De rechtvaardigen. en wettelozen. Dan is het heel belangrijk om te beseffen wat daarmee bedoeld wordt. Wat de psalmdichters bedoelen met de rechtvaardige en wettelozen. Want wij hebben het Bijbelse onderwijs over de rechtvaardigmaking. We hebben het bij het begin, toen we het avondmaal vierden, ook over gehad. Die hele mooie tekst uit Korinthe. Hij heeft ons gemaakt gerechtigheid van God in hem. Dat citeer ik even een andere vertaling. Maar dat is zo indrukwekkend dat hij ons rechtvaardig gemaakt heeft. Maar wat in de psalmen rechtvaardig heet, zeg maar, dat is wat Paulus en Jacobus samen hebben opgeschreven. Rechtvaardige is iemand die houdt van God en daar ook naar leeft. Die Gods wil probeert doorgronden en daarvan geniet en zegt dat wil ik graag uitleven. Dat gaat echt over de praktijk. Dus als het woord rechtvaardige, als we dat tegenkomen, dan is dat in de psalmen, überhaupt denk ik in het Oude Testament, nooit de betekenis van je bent gearriveerd, rechtvaardig gemaakt, God ziet jou als rechtvaardige. Maar dan staat er, wordt daar bedoeld van, God ziet jou als rechtvaardige als je ook rechtvaardig doet. Als je er ook naar handelt, als je er ook naar leeft. Dat is het Bijbelse begrip van de rechtvaardige in de psalmen. En de wetteloze, dat is niet iemand die niet in God gelooft. Dat is niet iemand die niet in God gelooft, maar iemand die weet heeft van God, maar er gewoon niet naar leeft. Gewoon denkt, ik heb de lak aan. Iemand die het aan de kant gooit. Die zich afkeert van. Dat is ook belangrijk. Want wij zitten vanuit ons christelijke bubbeltje, heel gauw, tenminste ik kijk even naar mezelf dan, heb ik het idee dat de grens tussen goed en kwaad in de wereld, dat die ligt op dezelfde plek als de grens tussen gelovigen en ongelovigen. De grens tussen goed en kwaad op dezelfde plek als de grens tussen gelovigen en ongelovigen. Nou, de Bijbel leert ons dat dat never nooit waar is, maar dat die grens tussen goed en kwaad door ieder mens heen gaat, of die nou gelovig of ongelovig is. En het is natuurlijk de bedoeling dat je als gelovige herkent van, hé, dat klopt niet. En dat beleidt en laat. En dat je dan weer verder gaat. Dan mag je dankbaar zijn voor de gerechtigheid die God in jou gewerkt heeft. Dan mag dat nieuwe leven, mag je uitleven. Dat wil hij ook doen door zijn geest in ons bewerken. Maar dat is wel goed om dat even te beseffen. Wat is nou de taak van een rechtvaardige? Dat is niet om een eind te maken aan alle onrecht. Kun je allerlei gevolgen aan verzinnen, maar als je de psalmen leest, lees je niet dat de rechtvaardige het onrecht in de wereld moet beëindigen, maar dat hij moet volhouden, dat hij mag volhouden, omdat er hoop is dat God zal ingrijpen en die gerechtigheid wel zal laten landen. Ik denk dat je daar een conclusie aan zou kunnen verbinden, maar dat is dus geen Bijbeluitleg, het is persoonlijke toepassing, maar dat is ook een beetje luiheid van mij misschien, dat je niet per se met een goede tube velpon naar de A12 hoeft om je vast te lijmen aan de openbare weg. Maar we worden wel opgeroepen, als we dat niet doen, om dan wel te zeggen, maar wacht even, ik heb wel een typemachine en een printer en een mailadres. Ik kan een mailtje sturen naar de minister die erover gaat en zegt, minister, dit kan toch echt niet? Kunt u niet alstublieft in Brussel gaan praten, want er is zo verschrikkelijk veel onrecht, we maken het met elkaar stuk. En dat kan misschien tijdens de verkiezingen, door een hokje rood te maken, dat je daar op die manier je stem laat horen, weet ik veel. Maar dat is natuurlijk balanceren, dat weet ik niet, dat zeg ik ook geen dingen. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat je als rechtvaardige gaat lijken op God. Op God, en dat is mijn laatste zin, denk ik. Dat we gaan lijken op God, want hij betoont zich in de psalmen de aanwezige. In de blijdschap, ben je blij? Vertel het elkaar, wees samen blij. Heb je verdriet? Vertel het elkaar en huil samen. Beetje plat vertaald zoals Jacobus het zegt. Wees er voor de ander. En het mooie daarvan is dat wij allemaal, en dat meen ik ongelooflijk serieus, dat is echt een hartekreet wat mij betreft, dat wij allemaal Gods geest in ons wonend hebben, dat wij allemaal lijken, mogen lijken op God. Dat wat hij is en wat hij van ons vraagt, dat kunnen wij. Dat kunnen wij. En we hebben allemaal het gevoel dat als we geconfronteerd worden met leed, dat we het niet kunnen. Dat we zeggen, ja, Dan zitten we een kaartje te schrijven en denk je, ik weet niet hoe ik moet beginnen. En we schrijven het kaartje maar niet. En dan een week later denken we er nog weer over na en dan proberen we het nog een keer. We horen van iemand en we kunnen het niet. We krijgen er niet voor, want we denken, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb niet de gave om zo naast iemand te staan of zo. Ik denk dat de kern van onze oproep, onze christelijke opdracht is om te gaan lijken op degene die aanwezig is. Om er gewoon te zijn. De vrienden van Job, die zijn een heel groot voorbeeld voor ons. Vooral in de eerste week dat ze bij Job waren. Wees er gewoon. Je openingszin mag altijd zijn, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet of ik iets voor je kan doen. Waarschijnlijk niet. Op het moment dat je dat zegt, dan ben je er. En dat kunnen we allemaal er zijn. Want juist de uitspraak, de overtuiging, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat toont dat je er bent op dat moment. Laat dat nooit een drempel zijn. Hij is de rechtvaardige. Hij wil dat wij op hem gaan lijken. Er is een bemoediging, ongelooflijk veel bemoediging. Ongelooflijk veel aan beloftes. Hij is er altijd bij. Laten we worden als hij. Laten we hem de eer geven die hem toekomt. Op naar het grote halleluja. Amen.